Ik wil graag eerst met u lezen. Psalm 95. Psalm 95. En er staat boven: opwekking om God te loven. Psalm 95. Heel mooi om dit eerst te zien. En dan zullen we u vertellen waar we mee bezig zijn in ons leven. Komt, dat is de eerste taal. Dat betekent eigenlijk een overgave. Een overgave om God te loven. Om uit te zien naar God alleen. We zien uit naar zoveel andere dingen. We verwachten zoveel andere dingen. We zijn er zo mee bezig. Want na deze heb ik dit en dat en kind. En nu is dat eventjes alles stil. En alleen maar God. Zo zal het ook straks zijn. Alleen maar God. Dan wordt de aandacht niet weggetrokken door allerlei dingen om ons heen. Maar alleen maar God. Komt. Laat ons de Heere vrolijk zingen. Laat ons juichen, de rotssteen onzes heils. Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan met lof. Laat ons hem juichen met psalmen. Want de Heere is een groot God, ja, een groot koning boven alle goden, in wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn en de hoogte der bergen zijn zijne. Wiens ook de zee is, want hij heeft ze gemaakt, en zijn handen hebben het droge geformeerd. Komt, laat ons aanbidden en nederbukken. Laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God. Wij zijn het volk zijner weide en de schapen zijn hand. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, gelijk de Meriba, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn, waar mij uw vaders verzochten, mij beproefden, ook mijn werk zagen. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht en heb gezegd, ze zijn een volk dwalende van hart en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Wat een geweldig begin en wat een verdrietig einde, dat ja, in die rust in te gaan is afgesloten omdat de mens niet wil luisteren. En wat een belofte hier. Mijn rust, zijn rust is heerlijk. Ik wil u een paar versen nog lezen uit, ik lees niet de hele psalm, maar psalm 139. Ik neem aan dat u ook gewoontes hebt, ik heb ook gewoontes, misschien is dit wel een gewoonte geworden, maar het is wel een levende gewoonte. En ik lees daarvan de eerste 6 versen, de eerste 6. Daar heb ik dan even genoeg aan ook om over na te denken, om in te beleven, om in te leven, om aan te nemen. En dat psalm 139. Heere, en dan hebben we direct een uitroepteken. Gij doorgrondt en kent mij. Dat is wat. Dat betekent God die weet alles aangaande mij. Mijn gedachten, mijn doelen. Mijn kennen, alles. Er is echt niets. Het is zelfs zo dat hij dat ook nog van tevoren weet. Dat is heel bijzonder. Dus de kennis van God aangaande u en mij is heel bijzonder. Dat betekent wel dat hij wel met ons bezig moet zijn, want anders zou hij die kennis niet hebben. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. U weet 's morgens wanneer u opstaat niet wat u gaat doen. Wat er gaat gebeuren die dag. Maar er is voor hem is er niets verborgen. Hij kent uw hele leven. Van het opstaan tot het naar bed gaan. Weet hij van tevoren. En dat we dan soms zo weinig aandacht daaraan kunnen besteden. Dat hij het ook in zijn hand heeft. En dat we alles aan hem konden overlaten. Wat een rust zou dat geven. En dan moeten we wel ook, en dat willen we ook wat bekijken, wel zien hoe dat allemaal mogelijk is. Want dat is toch wel een bijzondere mogelijkheid. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan en gij verstaat van ver mijn gedachten. Ik zal u gelijk vertellen, er is niemand die zijn eigen gedachten verstaat. Laat staan die van een ander. En hij verstaat mij. Is het dan niet een wonderlijk iets dat God bij mij wil wonen? Dat hij mijn gedachten verstaat, die soms niet best zijn. Soms lijken ze misschien een beetje beter, maar goed zijn ze nog steeds niet. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. Dan moet je wel heel dichtbij zijn, want anders kon dat niet. Zo omringen, gaan, liggen, staan. Dat is, gij zijt al mijn wegen gewend. Ik ben er heel zeker van dat u nog niet eens gewend bent aan uw eigen wegen. En God zegt, hij is aan mijn wegen gewend. Hij is aan uw wegen gewend. Nou, ik vraag u op dit moment niet even te denken aan al de rare bewegingen die u gehad hebt over de laatste, misschien dagen, die niet aan hem gewijd waren. En ons leven zou toch aan hem gewijd moeten zijn. En dit is zo rijk, dat zo liefdevol, zo diep, zo hoog. En ik wou graag van daaruit ook gaan kijken, maar nog even een paar versen erbij. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. Hier krijgen we toch wel een beetje, zicht op is een groot woord, maar krijgen we toch wel een beetje zicht op wie God werkelijk is. Dat hij alles over mij weet. Hij weet alles over u. Dat is echt doordringend. Wanneer u denkt, iemand komt op bezoek bij u en die kent u niet, maar hij is volkomen ingelicht van tevoren. Nou, God is altijd ingelicht, die weet alles en die heeft niet nodig dat iemand anders hem inlicht. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren. En gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog. Ik kan er niet bij. Kan u erbij? Nou, ik vind het heel bijzonder. En zover lees ik hierin, want ik kan eventjes niet verder komen. En zover lees ik iedere morgen. Ik lees wel eens door het hele psalm heen, daar gaat het niet over. Maar dit is werkelijk zo indrukwekkend. Hoe dat God zo bij u en mij wil zijn. Het is beslist geen pretje om bij die mens te wonen. Als u denkt aan God die geen zonde kent. Hij weet wel van zonde af, want hij heeft met zonderen te maken. Maar dat hij dan zijn zoon gegeven heeft om die zondaren zalig te maken en bij hem te brengen en hem te laten zien. Het is zo ver boven ons bidden en denken dat we gewoon verder de Bijbel gaan lezen en zien wat heeft dit allemaal wel gekost. En dan begin ik eventjes met te denken aan wat Johannes schrijft, en we gaan dan van op dit moment van het een naar het andere, en dat is Johannes, het eerste hoofdstuk, en heel bijzonder. Natuurlijk is hij was gewend in het brengen van offers, en zoal. Zo, maar hier hoe Johannes dat beschrijft, en in het eerste hoofdstuk daarvan, schrijft hij in vers 29, dus andere dag zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk om de zonde der wereld weg te nemen? Ik bedoel, nu praten we toch wel over het grootste dat je ooit tegen kunt komen. De zonde der wereld weg. Hij zegt dat nog een keer in vers 36. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij, ziet het Lam Gods. Ja, wat gebeurt er met een lam? Ik moest er wel aan denken aan dat, dan gaan we helemaal terug in de Bijbel, naar Genesis. Ik denk dat het goed is dat we die dingen eens bekijken, want het is zo bijzonder. Wat zijn eigenlijk uw gedachten aangaande God? Hoe denkt u over God? Hoe bent u met God bezig? Of liever gezegd, hoe is God met u bezig? Als we gaan naar het eerste, derde hoofdstuk van Genesis, we zien dus God die heeft de wereld geschapen, de aarde geschapen, met alles wat erin is. En dan denken we aan die twee mensen, eerst Adam en dan Eva. En dan zijn deze mensen, en die worden verleid. Die worden verleid. Bent u ook wel eens verleid? Of wordt u voortdurend verleid? Wat voor hoop is er als u verleid wordt? Is er iemand die u daarvan bevrijdt? Of daaruit wil nemen? Of daarvoor wil bewaren? En wanneer u verleid wordt, wat dan? Wordt u dan vergeven? Wordt dat vergeten? Meestal zijn de verleidingen die we meemaken, die zijn blijvend. Ergens blijft er een plekje over. Misschien moet ik even glimlachen, hoewel het geen glimlach is. Het is net 2 maanden geleden dat ik wat ze hier noemen, jullie noemen het een take. Hier noemen ze het een tik, maar dat zou wat anders overkomen. Ik ben gebeten, kun je zeggen. Er zat een tik en die zat hier zo, bij mijn schouder. En die zat daar. En mijn vrouw die zegt, daar zit een beestje daar. Ja. En ik zeg, pak het er dan af. Ze zegt, het leeft. Het zat onder de huid. En ik zeg, pak het er dan af. Ze zegt, ik kan het er niet afkrijgen. Zo, ik heb met aardige goede nagels, heb ik er zo dat afgetrokken en weggenomen. Nou, dat is de tik. En die kan levenslange gevolgen hebben. Het is nu 2 maanden geleden en de gevolgen zijn er nog wel steeds. Niet bijzonder, zit er niet mee. Daar gaat het helemaal niet over, het is alleen maar een voorbeeld. Maar er zijn wel mensen, ik las pas in een verhaal, of een verhaal, een vrouw die erover schreef. Die had niet geweten dat zoiets er was. En die leefde, en ik zal niet zeggen hoe zij het uitdrukte, maar het was wel verschrikkelijk geweest, voor jaren. En inderdaad, dit was niet zo erg, want we hadden het vroeg. En direct wat ervoor gekregen, en zo wel. Zouden we allemaal even achterlaten. Maar 2 maanden later ben ik nog wel steeds bezig, want er zijn nog wel wat gevolgen. Je hoeft er niet mee te zitten, want ik zit er ook niet mee. Als je ergens mee zit, dan is er maar 1 ding te doen. En dat gewoon overgeven. En de Heer kan er altijd meer mee doen dan jij of ik. Zo, ik laat maar even zien dat er zijn gevolgen in het leven. In deze zondige wereld zijn er gevolgen waar we soms mee leven. En dan is er maar 1 die daar rust in kan geven. Ook daarin. Want God heeft altijd een bedoeling wanneer hij iets toelaat. Vaak zien we dat niet. Wij willen van het ellendige af. Als je maar iets hebt, dan moet je daarvan af kunnen. Zonder dat we bekijken of wat kan ik hiervan leren? Ik ben nog wel bezig om te zien of ik hier ook iets van kan leren. Maar in ieder geval, ik zou niet ervan staan te kijken als ik geduld moet leren. Kent u dat? Nou, misschien wel. Zo, hier krijgen we dus waar het begonnen is. En dan in Genesis 3. En dan moet dit wel heel moeilijk geweest zijn. Want als we zien wat er hier gebeurt en wat de gevolgen daarvan zijn, er is vijandschap gekomen, zegt vers 15 in Genesis 3, tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de vesner vermozzelen. Geziet, dit brengt een levenssituatie mee die doorgaat. Er is een levenssituatie gegeven hier door de eerste mensen die we nog steeds meedragen. Maakt me niet uit wat de wijsheid hier allemaal van zegt. Maakt mij wel uit wat het woord van God hiervan zegt. En dat is heel bijzonder. Want wat gaat er hier gebeuren? Vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. We zien hier eerst de eerste keer dat er iets moet sterven vanwege de zonde. Ja, de mens die moet sterven. Maar iets anders dat gestorven is voor mijn zonde. Ik ben wel geboren in zonde en misdaden. En hoe kom ik eraf dat ik daarin geboren ben, dat is een feit. Maar wilt u daarmee blijven leven? Of wilt u doorgaan? En dan zien we, dan gaan we even verder om iets aan te wijzen. En dat is in Exodus, het 12e hoofdstuk. En dan zien we hoe God een antwoord geeft hierin. Zijn eerdere hoofdstukken. Daar wil ik zo nog even terug naar bladeren. Maar we zijn er toch hier toch zo. En dan Exodus. In Exodus dan vinden we dus dat Israël die zit in Egypte. En wat nu? Wat nu? We gaan eruit. Hoe gaan we eruit? Wanneer u in deze wereld bent, hoe gaat u eruit? En welke kant gaat u op als u eruit gaat? Wel, hier is een antwoord. En dat zien we dan ook. Moet u kijken, is toch heel bijzonder. En hier, ik lees hier even wat. En ieder huis, die heeft een lam. Moeten we even nadenken. U neemt een lam. En dat hebt u, er is niks vrolijkers dan een lam. Dat springt op. Die kunnen zo staan en ineens zo hoog springen. Dat is iets dat u niet kunt. En vele dieren doen dat ook niet. Maar een lam wel, dat is een heel vrolijk beestje. En die is gewoon leuk om eigenlijk om in huis te hebben. Veel mensen die zijn er, hebben er wel eens eentje in huis. En die kunnen zo hoog springen. En als je dan ze in achter een hekje hebt, springen ze zo overheen. Want ze springen zo omhoog en ze komen zo weer naar beneden. Als ze naast het hekje staan, staan ze aan de andere kant ervan. Heel bijzonder. Dat is een lam. Zo vrolijk. Ik heb lammeren gehad. En het is zo vrolijk om dat te zien. Ik zal dat niet even gaan vergelijken met de schapen, want dan hebben we een ander verhaal. Maar de lammen zijn heel vrolijk. Nu moet u dat lam in huis hebben en dan na enige tijd slachten. De datum is aangegeven en u neemt het bloed van dat lam. Zo lief als u dat lam ook hebt. En dan hebben we het al gelezen in Johannes. Het gaat dus even over dat lam. Dan hebben we al gelezen dat lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En hier is het lam, dat nemen we in huis. En na een zekere tijd moeten we dat slachten. En het is niet zomaar slachten zodat we wat te eten hebben. Nee, het gaat hoofdzakelijk om het bloed van dat lam. En dat bloed van dat lam, dat moeten we aan die deurpost doen. Oh, dat moet toch wel wat gekost hebben. Dat kost pijn, dat kost verdriet. En u zegt, een hemelse vader, die zegt, hij zendt zijn zoon als het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Hoe is dat mogelijk? De zonde der wereld. Hoe groot moet dat lam van God wel zijn. Hoe onmetelijk groot. Want als ik denk aan mijn zonden, die gaan terug voor 89 jaar. Hoe kan dat nou? Dat al die zonden, dat dit lam van God die op zich neemt aan dat kruis. En dat wanneer ik geboren word, dat lam van God alreden daar de gelegenheid voor heeft. Hij heeft al betaald. Hij heeft al betaald. Dan als je er even over na gaat denken, dan zeg je toch, hoe is het mogelijk dat iemand dat niet aan zou nemen? Hoe is het mogelijk dat iemand zegt, dat is niet voor mij. Of ik wil het niet. Of ik vind het maar. Er zijn allerlei verhalen daaraan gaande. En iedereen heeft ook nog eens zijn eigen verhaal. Geliefde, hier is het lam van God. Het meest dierbare dat we zien, kennen of ooit van gehoord hebben. Hebt gij mij waarlijk lief? Hebt gij mij waarlijk lief, zegt het lam van God tegen Petrus. Of, als u de Bijbel leest, en u leest het laatste hoofdstuk van Johannes, dan zegt u, is dat ook voor mij? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben, dan is het toch niet te vatten als we zo'n geschenk, zo'n aanbieding, ik heb geen woorden ervoor hoe ik het zou moeten noemen, zien, horen, zelf kunnen lezen, dat we die niet zouden aannemen. En zeker zijn van een absoluut verderf wanneer we het niet aannemen. Het is absoluut niet te volgen wanneer we dit werkelijk lezen. Wanneer we Gods woord erop neerslaan, openslaan. Ik ga even terug naar Genesis. Naar Genesis 22. En daar zie ik dat ook weer zo duidelijk. En u kunt zelf voor uzelf Exodus 12 wel lezen. Dat is geen probleem. Maar Genesis 22, daar gaan we even het terug. En dan zien we eigenlijk de eerste keer dat dit lam zo gekend wordt. En hier heeft Abraham een opdracht. We hebben allemaal wel gehoord van Abraham. En dus die heeft een opdracht. Ik denk dat het verhaal best bekend is. Soms lijkt het mij dat verhalen in de Bijbel best bekend zijn. En dan hebben we het over het hoofd. We kunnen wel herinneren dat we dat eens gelezen hebben. Maar het is nooit in het hart opgekomen wat dat werkelijk betekent. Wat voor betekenis dat kan hebben voor u en mij persoonlijk. Het leven daarin. Hier lees ik het. En nu het geschieden, Genesis 22. En het geschieden na deze dingen. U kunt de dingen van tevoren lezen. Dat God Abraham beproefde. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Altijd mooi als God tot u spreekt en u zegt, zie, hier ben ik. Hier zit ik, ik heb mijn Bijbel, ik kan lezen. Het is geweldig, wat een bevoorrecht volk dat we toch zijn wanneer we een Bijbel kunnen presenteren. Ik weet niet hoeveel zendelingen dat er zijn en die naar mensen toe gaan. Ik denk aan deze man, die ging naar mensen toe die niet eens wisten wat het woord van God was. En daar zat hij tussenin en hij zegt, terwijl de vlieger zijn hoofd bedekte, zat hij zo ze te vertellen van de Heer Jezus. En daar hingen ze allemaal aan, want ze hadden ook een bevrijder nodig van wat ze waren. En wij hebben iemand nodig, ja, die ons bevrijdt van wat we zijn, wat we denken, wat we doen en wat we laten. Heer Abraham wist dus van God. En God zeide, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zou. Dat is wel een hele beproeving hier, die Abraham hier krijgt. Want tegelijkertijd wist hij dat dit toch wel iets anders moest zijn dan wat hij dacht. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezeltjes. Altijd goed om vroeg op te zijn en gereed te zijn om te luisteren naar wat de Heere heeft voor die dag. En zo dat deed Abraham dan ook. En hij nam met zich jongeren en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. Abraham zei tot zijn jongeren, blijft gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen we tot u wederkeren. En Abraham nam het hout en de brandoffer en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn handen en zij beide gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie, het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen ze beiden samen. Wat een bijzondere uitspraak. Wat een geloof. Wat een geloof. Wat een vertrouwen in de levende God. Ja, maar hij moest toch zijn zoon opofferen? Ja. Opofferen, liever gezegd, overgeven aan God. En hij gaat tot het einde toe. Hij legt zijn zoon ook op het brandofferaltaar. Hij heeft ook het mes daar. Hij heeft ook de gereedheid om daar. Tot het laatste moment te vertrouwen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt om te genieten. Wat denkt u daarvan? Want het is niet allemaal wanneer we blij kunnen zijn en wanneer we een liedje kunnen zingen. En we hebben ook nog, want al zo lief heeft God de wereld gehad en dat kunnen we mooi opzeggen, maar we hebben het nog niet beleefd. Het is eigenlijk nog een beetje ver weg. De meest bekende tekst die er in de Bijbel staat, die is eigenlijk nog niet zo heel dichtbij. Leeft die werkelijk in uw hart? Dat u zegt, het brandt daar gewoon. Ja, hier heb je Abraham. Hier heb je zijn zoon, die ligt al op het altaar. God heeft iets gezegd, nou dan gaan we dat doen. Tot hoever vertrouwt u God? Laat hij uw arm werkelijk naar beneden komen? Of hebt u het vertrouwen dat God die arm vast heeft? Heeft God mijn arm vast? Of heb ik die nog steeds zelf vast? Heeft God uw leven vast? Of hebt gij dat nog steeds zelf vast? We zien dat iedere keer weer in het leven met de Heer Jezus. Dat we zelf het heft, noemen we dat, in handen willen hebben. En hoe we het ook bedenken, en hoe we er ook aan gedacht zouden kunnen hebben, u hebt absoluut niets in de handen. Niets. Waar we ook aan denken, er is niemand die iets in zijn handen heeft. God heeft alles in zijn hand. En wanneer we dat aannemen, kunnen we rusten. En tot die tijd is er een volledige onrust. Absolute onrust. En we kunnen op ons kop gaan staan, bij wijze van spreken, maar de onrust gaat niet weg. We kunnen overal gaan zoeken, we kunnen alles gaan doen. Maar nee, de onrust gaat niet weg. Waarom? De Heer Jezus heeft heel duidelijk gezegd, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Meest van de tijd hebt u geen eens in de gaten hoe vermoeid en hoe belast u kunt zijn. Met dingen die u helemaal niet kunt veranderen. Als er iets is dat u kunt veranderen, alabene. Maar de dingen rond u kunt u niet veranderen. Moet u goed luisteren. U kunt uzelf geen eens veranderen. U zou dat misschien wel willen. Ik wil dat ook wel. Ik wil mezelf ook wel veranderen. Het valt me best tegen hoe ik ben. De meeste mensen willen dat niet direct aangeven. Maar er zit geen haartje goed in deze man. Alleen wat de Heer Jezus doet is goed. Is absoluut goed. Wij denken wel goede dingen te gaan doen. Maar hoe goed zijn die? Als ze van mij moeten komen. Dan krijgt u het alleen maar uit zonde. Als de Heere het in zijn hand heeft, dan is dat zijn werk. En als u vanmorgen denkt, u hebt een boodschap van de Heere, dan is dat van hem. Maar Co kon dat niet geven. Co kan het niet geven en Co zal het hier ook nooit kunnen geven. Maar als de Heere het hier door deze man heen wil doen, dan is dat de Heere zijn keuze. Misschien zegt u, dan heeft hij een slechte keuze gemaakt. Nou maakt de Heer nooit geen slechte keuze. Maar ik zou het er haast mee eens zijn. Maar het is de Heer zijn werk. En als het niet de Heer zijn werk is, is het absoluut niets. Helemaal niets. Maar wat een geweldig iets is het. Dat we zo op God kunnen vertrouwen. Dan gaan we even verder zien hoe dat vertrouwen zit. Ja, we komen er toch langs. Laat ons even stoppen in Jesaja. En dit is allemaal nog inleiding. Maar zoals het wel vaker gaat voor me, is het, ik kom niet verder dan de inleiding. Maar in ieder geval in Jesaja, een paar, heel bekend natuurlijk, is Jesaja 53. Maar we moeten toch even stoppen. En dan zien we dus een klein beetje een zicht op wie God is, maar ook op wie wij zijn. De mens die heeft nog steeds zoveel, en ik denk niet dat je naar anderen moet gaan kijken om te zeggen, zo dat is een slechterik, of die is nog niet zo slecht, en zoal, dat is niet de bedoeling. Nee, in wat we hier zien is het de bedoeling dat dit is wat ik ben, en nu mag ik daarmee naar de Heer Jezus toe. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Een nieuw leven te geven. Wat een bijzonderheid dat is. Dat we een nieuw leven mogen ontvangen. En geliefde, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik denk hoe het mij vergaan is, dan is de Heilige Geest gekomen en die heeft me bij de hand genomen en naar de Heer Jezus gebracht. En dat is de enige manier. Maar is uw hand gereed om het over te geven aan het werk van de Heilige Geest? Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Heel eenvoudig, hè? Hier, we lezen hier. En wil ik, ja, ik wil naar vers 6 toe, maar ik wil toch dat andere erbij lezen. En dan ga ik bij vers tegelijk even kijken naar een lam hier. Vers 3. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hier is de Zoon van God en God de Zoon. Ziet u dat? Een man van smarten en verzocht in krankheid. en ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hier is hij. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dan krijgen we hier ineens een hele sprong. Hè? Hier is, we zien dus de Heer Jezus in zijn lijden. En dan krijgen we iets anders. Dan krijgen we die mens. En wat verwacht je van die mens? Je staat er altijd van te kijken wat mensen van een mens verwachten. In wat voor vorm dan ook en waar dan ook en wat voor reden dan ook. Wat mensen van andere mensen kunnen verwachten. En dat kan alleen maar falen. Die mens, de beste mens, maar die kan komen om je te helpen. En bij de dorpel zou die naar binnen komen, maar hij viel neer, einde. Ja, moet maar even vergeven, maar ik denk aan de vrouw, die ging naar de dokter toe. Dit is echt een echt verhaal dus, dit is echt gebeurd. Die ging naar de dokter toe, was rond tegen de 70. En ze wou zien, eigenlijk zien, hoe lang heb ik nog te gaan, hoe gezond ben ik en zo wel. Dokter onderzocht haar en ze had een complete rekening van rein. Je kunt nog jaren verder. Ze stapt over de dorpel heen. Daar ging ze. U hebt niks in de hand. U kunt absoluut gezond zijn. En dan kunt u iemand hebben die helemaal niet gezond is. En die gaat lang mee. Er is niks van te zeggen, want dat is niet in u en mijn hand en zelfs niet in dokters hand. Het is alleen maar in Gods hand. Uw tijden zijn gesteld, die zijn in zijn hand en in niemand anders zijn hand. Hoe u ook bekijkt in dit leven, alles is in Gods hand. En wat is er dan beter om uzelf over te geven en zeggen, Heere, uw wil geschieden. Eigenlijk is dat wel heel vroom, hè? Want dat bidden we wel eens. Je ziet, ik weet niet in hoeveel plaatsen het onze Vader niet gezegd wordt. Vaak met maaltijden. U wil geschieden. In de hemel. En zo ook op de aarde. Nou, ik geloof dat op dit moment God het wel wat anders wil op deze aarde. Wat er nu allemaal aan de hand is. En dat is van de beginnen zo. Het was niet Gods wil dat deze mensen niet meer terug konden naar de hof. Dat was hun eigen schuld. En de mens die leeft hier het meest in zijn eigen schuld. Wat een tijd om een overgave te hebben naar hem die alles in zijn hand heeft. Hoe eenvoudig dan het leven toch moet zijn. Als ik zo eenvoudig op de levende God kan vertrouwen, die in mij woont, met mij meegaat en alles wil leiden. Wat een rust, wat een vrede, wat een vreugde. Ja, wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met hem. Maar hij is nu bij me. Zo waarom heb ik die vreugde dan niet in die volheid? Geliefde, het is de bedoeling dat we in zijn volheid leven. Dat we het allemaal van hem verwachten. En niet met onze eigen kleine, ja. Maar dat zijn toch grote dingen? Ja, voor ons lijken ze groot. Maar voor God, als ik mijn dingen die ik denk dat groot zijn, bij God neerleg, dan wordt het een hele andere zaak. Dan is er een vrede die alle verstand te boven gaat. Mag ik u vragen? Mag ik u zelfs uitdagen? om alles, alles, ik bedoel werkelijk ook alles, wat u aangaat. Op dit moment. Ik ga het zo zeggen, even bij God neer te leggen. Uw leven dus, bij God neer te leggen. Alles wat u aangaat, bij God neer te leggen. Zou het dan anders zijn? Wel, gaat u dat doen? Of blijft u er liever in zitten? Is het dan niet eigenaardig dat iedereen er liever in blijft zitten? Ja, wel, nee, ja, zo. We kunnen er van alles van maken. Maar God geeft een uitnodiging. Kom tot mij, allen. Allen, er zijn geen uitzonderingen. Iedereen mag komen. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Nee, nee, je kunt er niet voor betalen. Nee, nee, er is geen doktersrekening die erachteraan komt. Nee, hij zal u rust geven. Mijn vraag. Durft u dat aan? Is er ook iets dat u zou verliezen? Eigenwaarde. Eigen eer. Eigen ik. Oh, dat zijn grote mannen. Ja, maar die staan wel hoog, hè? Die staan wel hoog in het vaandel. Zeg, zet ze eens opzij. Zet ze eens opzij. En kijk eens naar hem die het leven is. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. De schepper. Durft u het aan? Wat een bevrijding. Om alles bij hem neer te leggen. Ja, vindt u dat dat wat gaat kosten? Nee, het heeft hem gekost. Het heeft hem gekost om naar het kruis te gaan. Ik denk er zo vaak aan. Hoe is het mogelijk? Hoe groot moet de Heer Jezus zijn? De herder van die schapen. We lezen hier, wij dwaalden allen als schapen. We keerden ieder naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem gelegd. Niet een beetje ervan, alles. Hij heeft het allemaal gedragen. Ik kan absoluut niet begrijpen hoe dat mogelijk is, maar het is de waarheid. Houdt u van de waarheid? Of gelooft u de waarheid niet? Gelooft u makkelijker een leugen? Meestal wel. Meestal wel. Meeste mensen geloven makkelijker een leugen dan de waarheid. Daarom valt niet altijd mee om de waarheid te brengen. Want wanneer je de waarheid gaat spreken, zeg je ja, maar dat kan niet. Dat is een van de eerste dingen die mensen krijgen. Als je bij de mensen het woord der waarheid brengt, ja, maar dat kan niet. Geliefde, ik heb gesproken, en dat was ook in Nederland, in samenkomst, aardige grote samenkomst, dat mensen naar me toe kwamen en die zeiden tegen me, u mag dat niet zeggen. En ik zeg, waar heb je het over? En die noemde wat, en ik letterlijk liet ik hem zien in de Bijbel waar het stond. Hier staat het. Maar u mag het niet zeggen. Zo gaat de mens om met Gods woord. Die weten beter dan God. God heeft zijn woord gegeven om te prediken. Om te onderwijzen. Om te geven. En wat zegt de mens? Dat mag je niet zeggen. Nou luister ik bepaald niet naar de mens wat dat dan gaat. Ik ga zeggen wat God zegt. En niet omdat ik het weet. Maar omdat het gewoon in zijn woord staat. En omdat ik nog steeds kan lezen. Ik dank de Heer voor een vader die me onderwezen heeft om te lezen. en je leest wat er staat en niet iets anders. Ah, maar die mens die zegt dat mag je niet zeggen. Zo is de mens bezig en die zit ook nog vroom in het kerkbankje. Ja, ja. Geliefde, u ziet wat er hier staat. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem gelegd. Hé, hey, wat ga ik doen? Ik ga naar hem toe, die het leven is, zodat ik met hem mag leven. Nog mooier, als ik mijn verhaal zou moeten zeggen, dan zou ik het zo moeten vertellen. Ik zat daar en de Heilige Geest die heeft me als het ware bij de hand genomen en bij de Heer Jezus gebracht. En de Heer Jezus die is bij mij komen wonen. En die zegt, nu ga je met mij mee. Ja, ik heb met verwondering, kijk ik terug over de jaren van het leven en zeg ik, inderdaad, al de weg leidt mij mijn heiland. Waar moet ik verder mee zitten? Ik vertelde pas de mensen, ik weet niet waar het was, maar ik zeg ja, we zijn 10 keer verhuisd en we een keer of wat daarvan hebben we alles achter moeten laten. Maar de Heer heeft altijd voorzien. God heeft altijd voorzien. En zo in leven en sterven, hij zal voorzien. Nee, het is niet hij zal voorzien. Hij heeft al voorzien. Het is niet iets dat hij nog moet gaan doen. Het is gebeurd. 2000 jaar geleden heeft de Heer Jezus is hij naar het kruis gegaan. En daar heeft hij alles betaald. Voor de hele eeuwigheid. Is bijzonder. En hier, wij dwaalden allen als schapen. Maar dat hebben we nog niet aangenomen. Dat willen we nog niet aannemen. Zo dom ben ik nou ook weer niet. Nee, ik zou wel zeggen wel eigenwijs. Maar goed, dat zullen we even achterlaten. Wij dwaalden allen als schapen. Allen als schapen. Wij keren ons ieder naar zijn weg. Het is zo bijzonder dat je hebt een lam. En dat lam dat springt op en dat huppelt en dat is blij. De Heer Jezus is het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Eigenlijk apart, hè, dat hij het lam is. En dan wordt hij geslacht als het lam dat ook gezien wordt. En dan, wanneer je naar het laatste boek van de Bijbel gaat, dan zie je daar. Hé, hey, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij wordt hier verheerlijkt en wij zullen alle de knie buigen en met de tong belijden. Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Oh, oh, hij heeft het alles gekocht en betaald. Hij heeft ook voor u betaald. Wie u ook bent, waar u ook bent, wanneer u dit hoort, kan ik u dit vertellen. Hij heeft voor u betaald. Al uw zonden zijn aan het kruis genageld. 2000 jaar geleden. Voor u er was. Maar er is wel rekening mee gehouden. U mag dat aannemen. Zeg u, dank u Heer. Dank u Heer. Voor dat geweldige dat u me bevrijd hebt van zonde. Waar u ook woont in deze wereld, kan men van het een eind van de wereld naar zijn, naar het andere. Van Alaska tot het zuiden van Amerika. Maar de Heer Jezus heeft voor u betaald. Even dit dan. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Ik kan niet eens voor mijn eigen zonde betalen. Voor wat ik ben. Voor een nieuw leven. Kunt u ervoor betalen? Nee. Wie u ook bent en waar u ook bent, u hebt het nog niet gered om beter te worden dan wat u bent. U wordt alleen maar slechter. Dat is geen best uitzicht. Dat is misschien wel deprimerend. Maar Het is niet zonder uitnodiging. Tot een beter leven. Tot een beter uitzicht. Tot een eeuwig leven. In plaats van een eeuwig sterven. Een eeuwige verschrikking. Mensen denken niet werkelijk na. Ik durf u te zeggen dat de meeste van de mensen niet nadenken. Ze denken wel dat ze heel wijs zijn. Maar ze denken niet na dat er een eeuwigheid zonder het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Nee, ze denken er niet over na. Wat gaat er komen? U bent voor de eeuwigheid geschapen. U gaat een eeuwigheid ergens zijn. Is het bij de Heer Jezus? Of wilt u horen van het andere? Kunt u wel overlezen in de Bijbel? Ja. De hel is iets waar nog niemand uit teruggekomen is. Maar het gaat wel door. Het gaat altijd door. Voor hen die niet willen luisteren. Die de roepstem van de Heer Jezus niet horen. Kom tot mij. Alle. Die vermoeid en belast zijn. Het is een vermoeiende wereld. Een vermoeiend zijn. Met al de dingen die er gebeuren om ons heen. Dat was al zo in de dagen van Noach. Wat een bijzonderheid. Iemand die 100 jaren bouwt aan een ark. En de omstanders staken er alleen maar de gek mee. Ja. Het zal zo zijn in de laatste dagen, zoals het was in de dagen van Noach. Zien we dat al wat? Ja, daar zien we al wat van. Hoeveel zullen er in de boot zijn? Hoeveel zijn er in de ark? Het gaat zo regenen. Het gaat zo regenen. Heeft het nooit geregend, hè? Nee. Maar het gaat zo regenen. Ja, dat zal wel. Ja. Ja, iedereen denkt wel dat er een einde komt. Maar niemand is er gereed voor. Bent u gereed? Bent u gered? Kent u de Heer Jezus? Kent u die liefdevolle herder? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Vader, we danken u voor die oneindig grote gave van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gekruisigd. O, wij alle als schaap hebben gedwaald, maar hij heeft alles op zich gelegd. Het is niet te begrijpen. We kunnen er niet bij dat dit gebeurd is, maar we kunnen hem wel danken. We kunnen hem wel aannemen. Oh, we nemen dit graag aan. We nemen dit graag aan. Hier willen we in leven. Met hem willen we wandelen. Nieuw leven beleven. Dat in alles hij de eerste is. Vader, we kunnen alleen maar danken voor uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat zullen we anders doen? Er is niets anders. Er is alleen maar leegte. Leegte, leegte. En de mens die zit in die leegte. Maar oh, we danken u voor de volheid van hem die gekomen is om ons leven te geven. We danken u voor die rijkdom van genade. Voor dat nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. Vader, wil gij zo nog zegenen in deze dag, uw woord, dat nog velen mogen komen tot de voet van het kruis en het nieuwe leven zien in de Heer Jezus. We zeggen u dank in zijn naam. Amen.